Hi, en leuk dat je weer luistert naar de MDL-podcast van Nederland, door het oog van de scope. We bevinden ons wederom in het glazen huis midden op het terrein van de Digestive Disease Days. En in samenwerking met de NVGE maken we een serie podcasts live vanuit het congres. In deze aflevering spreken we met professor Dr. Gerard Dijkstra en Dr. Marieke Barnhorn. En gaan we het hebben over een hardnekkig en tot nu toe nog lastig op te lossen probleem bij de ziekte van Crohn, namelijk intestinale fibrose. We spreken met beiden aan de hand van hun presentaties tijdens de DDD over de nieuwste inzichten rondom de pathofysiologie, diagnose en management hiervan. Gerard Dijkstra is professor bij de MDL in het UMCG met aandachtsgebieden IBD, darmfalen en darmtransplantatie. En daarnaast is hij voorzitter Stichting Darmfalen Nederland en landelijke coördinator van de ICC Parelsnoer Biobank. Marieke Barnhorn is MDL-arts in opleiding, momenteel in het Hagen ziekenhuis. Ik hoorde 4 dagen in de week en dan op de vrijdag is ze daarnaast nog actief als postdoc in het LUMC. En het afgelopen jaar won ze samen met dokter Luc Hawinkels, dokter Andrea van der Meulen en de onderzoeksgroep van professor Gianluca Mattioli uit Leuven een Echo Pioneer Award om onderzoek te doen naar de rol van fibroblasten bij stenose bij ziekte van Crohn. Mijn naam is Vincent Joustena en naast mij zit
Joep van Oostrom.
Luister weer lekker mee, we gaan beginnen. Ja, Marieke en Gerard, welkom bij deze laatste aflevering van vandaag. Ik heb jullie beide praatjes mogen aanschouwen op de DDD. En ik was blown away bij eigenlijk een onderwerp wat heel lastig denk ik is voor velen in de kliniek. Waar jullie beide denk ik heel helder uiteen hebben gezet wat de pathofysiologie is en wat we er tegen kunnen doen. En ook nieuwe inzichten. Dus daar willen we het graag nog even over hebben. Beginnend bij jou, Marieke. Jij doet onderzoek naar eigenlijk de rol de pathofysiologie van fibrose. Maar kun je allereerst kort wat vertellen over hoe dit nou eigenlijk ontstaat? Wat daarin het werkingsmechanisme is?
Ja, tuurlijk. Allereerst dank voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te mogen verschijnen. Ja, ik denk fibrose kennen we natuurlijk in alle soorten organen. Mm-hmm. En het is eigenlijk niet anders in de darm dan in andere organen. De basis in ieder geval. Mm-hmm. Dus dat is een excessieve bindweefseldepositie door bindweefselcellen. Ja. En ook wel stromale cellen. En eigenlijk gaat mijn onderzoek niet zozeer over fibrose, maar mijn onderzoek gaat vooral over stromale cellen. Ja. En in die Echo Pioneer Award die je al even aanstipte, kijken we wel echt specifiek naar stenose en welke rol fibroblasten daar spelen. Ja. Dus eigenlijk wat er fout gaat bij fibrose, je hebt een wond, je hebt schade, je hebt inflammatie. En dat is eigenlijk een heel normaal reactie van het lichaam dat de myofibroblast of de fibroblast in het algemeen geactiveerd wordt, mm-hmm, en extracellulaire matrix gaat maken. Dat moet dan op een gegeven moment wel stoppen. Dus daar, die wond is geheeld en dan moeten die fibroblasten eigenlijk weer tot rust komen. En dan moet die extracellulaire matrix remodelleren. Ik had al aangegeven in mijn presentatie, die MMP's en die TIMS, het gaat eigenlijk niet echt om het naampje, maar daar zit een soort, jij noemt het ook wel knip-eiwit, Gerard, dus mm-hmm, er moet een soort balans weer komen dat die wond herstelt. Nou, wat er fout gaat bij fibrose is dat proces eigenlijk maar door en door gaat, simpel gezegd. Dus dat die fibroblasten geactiveerd blijven, prolifereren en te veel collagenen en andere extracellulaire matrix blijven maken.
Ja, dus het is eigenlijk wel ingewikkelder, denk ik, dan wat vaak genoemd wordt, dat het gewoon puur verlittekening is. Want dat zou het normale proces, denk ik, zijn. Je hebt een wond, je krijgt herstel en mogelijk een litteken. Maar dit is dus een soort overproductie van bindweefsel, begrijp ik. Ja. En welk type patiënt is hier dan, en met name ook als we kijken naar Crohn, is hier gevoelig voor? Of is dat al vanuit de pathogenese te verklaren? Of?
Ja, ik vond het wel een lastige vraag. Dus misschien weet Gerard dat ook beter dan ik. Maar we weten een aantal risicofactoren. En dat, mm-hmm, is natuurlijk wel mensen met langdurige ziekte. Mm-hmm. 50% van de Crohn-patiënten krijgt een complicatie die te maken heeft met intestinale fibrose. Maar bijvoorbeeld ook roken, bepaalde genmutaties en doorgaande inflammatie zijn wel risicofactoren. Ja. Dus ik denk dat dat die patiëntengroep is die er meer hogere kans maakt om meer last van te krijgen.
Ja. Zijn er op mechanistisch vlak nog bepaalde risicofactoren? Dus bijvoorbeeld bepaalde pathways die patiënten meer hebben of genen of methylatieprofielen, die zorgt dat die fibrosering door blijft gaan?
Ja, dus Manon Wildbergen, de eerste spreker van het verhaal, die gaf wel een beetje aan hoe daar verschillende moleculaire pathways zijn. Ik ken niet zo die papers, dus ik weet wel welke pathways betrokken zijn. Dus je kan je best voorstellen, bijvoorbeeld de TGF-beta pathway, als die sterker is.
Die komt vaak naar voren, begrijp ik.
Maar dit zeg ik meer vanuit hoe het zou moeten werken. Ja. En ik weet niet of daar data van zijn. En hetzelfde geldt een beetje voor de andere betrokken pathways.
Ja, en vanuit genetica zijn er bepaalde genen bekend die verhoogde kans geven of geassocieerd zijn met fibrose?
Ja, de 0,2 ken ik, maar mijn buurman is natuurlijk zit veel beter in de genetische. Ja, ja. Dus misschien kan hij mij aanvullen.
Nee, klopt. Ik denk wel te voorspellen. Het zal waarschijnlijk een reactiepatroon zijn. Als je inderdaad zo'n NOD-mutatie hebt die dus bacteriële producten senst of een ATG-mutatie die de macrofagen, mm-hmm. dan krijg je dus een milieu waar heel veel van dit soort stoffen gemaakt worden.
Ja. Ja.
Dus dan ben je indirect genetisch gevoelig voor het maken van meer bindweefsel.
Ja.
Kennen we natuurlijk ook, hè, als je naar gewoon littekens kijkt op de huid, moet je kijken hoeveel verschillende soorten daarvan zijn.
Ja.
Hè, dus in dit kader wil ik eigenlijk nooit nog een keer studie doen, misschien doe ik ook nog wel eens. Bij iedere chirurgische ingreep krijgt natuurlijk een litteken aan de buitenkant. En als je nou het litteken aan de buitenkant biopteert en je detecteert het darmlitteken, in hoeveel verschilt dat en hoe kun je aan de hand van het litteken aan de huid al voorspellen wie heel snel een fibrose krijgt? Dat zou wel heel interessant zijn.
Ja.
Zijn er los van die overeenkomst tussen litteken en litteken of fibrose in de binnenkant van de darmwand, is ook wel eens gekeken naar onder een microscoop hoe een litteken nou verschilt van die pathologische fibrose bij ziekte van Crohn? En zijn daar nog verschillen in te vinden?
Dat is heel slecht onderzocht, want je moet ook heel vroeg dat onderzoeken. Dus al vrij snel na de snee, hè, dus kijk op dag 3.
Ja.
Dus je kunt al heel snel nadat de hechting gemaakt is of de snee gezet is, dan kijken, omdat dan worden die cellen actief die dan betrokken zijn.
Ja,
okay. Dat is heel slecht onderzocht.
Maar dan zouden ze eigenlijk, denk bij patiënten die een darmoperatie krijgen, zou je inderdaad een biopsie moeten nemen van zeg maar de naad, maar ook van de... van het littekentje wat ontstaat, waar het elkaar zeg maar ingaat. Dat heb je zeg maar van dezelfde patiënt, denk ik.
Ja, of van het litteken van onszelf, van de huid. Hè.
Ja.
Ja.
Hey, wat ik altijd begreep van fibrose of in ieder geval stenosis bij ziekte van Crohn, is dat het eigenlijk altijd een component ontsteking is en een component fibrose. Is dat eigenlijk altijd zo? En is dat ook de reden waarom onze anti-inflammatoire medicijnen dus niet goed helpen? Ja, kun je er meer over vertellen?
Ik denk, er zitten altijd wel wat ontstekingscellen natuurlijk in. Hè. In een gezonde darm zitten ook ontstekingscellen. Mm-hmm. Voor mijn gevoel is er wel een soort punt of no return. Dus heel lang kan je veel met anti-inflammatoire middelen, wat je ook ziet in de kliniek, hè. Wat we ook heel lang doen. Maar ik denk wel dat er een punt is waar in ieder geval die middelen niet meer het probleem gaan oplossen. En daar zit denk ik een beetje het huidige gat voor nieuwe medicamenteuze therapieën. Waar we op in moeten springen. En ik denk ook dat we dus op een andere manier daar moeten kijken. En niet zozeer meer naar de anti-inflammatoire therapieën. Terwijl ik niet uitsluit dat daar nog wat mogelijk is. Maar ik denk dat het goed is om met een frisse blik te kijken naar de andere celtypes die daarin een rol spelen.
En kan dan de vergelijking met andere ziekten waar fibrose is, en waar misschien wel behandelingen voor zijn, kan dat dan nog helpen?
Ja, dat kan zeker helpen. Hè. Gerard legde heel mooi uit welke therapieën beschikbaar zijn. En dan moet je vooral naar de idiopathische pulmonaire fibrose kijken. Daar zijn nu 2 middelen op de markt. En die zijn, qua hoe zij werken, waar ze op ingrijpen, zou dat ook voor de darm in theorie moeten kunnen werken. En wat Gerard in zijn praatje ook al goed aanstipt, is het een beetje problematisch dat zij best wel veel gastrointestinale bijwerkingen kennen. Dus daar ben je een beetje huiverig. Maar zij grijpen ook in op al die pathways waarvan we weten dat ze betrokken zijn bij intestinale fibrose. Dus ik denk zeker dat dat rationeel is om dat te gaan proberen.
Mooi.
Ja.
En ik begreep namelijk ook uit de Echo-Pioneer Grant, waaruit je je onderzoek gaat doen, dat er ook gekeken gaat worden naar de JAK-stalpad, of in ieder geval JAK-inhibitie.
Ja.
En wat is daar precies de rationele achter bij fibrose? Want als we toch echt een beetje afstappen van het anti-inflammatoire of het inflammatoire component, wat zou dan de rationale kunnen zijn hierbij?
Ja, kijk, de JAK-stalpad-pathway is natuurlijk heel breed. Hè? Ja. Dat grijpt op zoveel mechanismes in, die overzien wij misschien niet eens. En dat zit natuurlijk ook niet alleen in immuuncellen. Dus de JAK-stalpad-pathway is ook actief in fibroblasten en stromale cellen.
Okay.
Dus eigenlijk van de therapieën die dan nu op de markt zijn, is wat mij betreft zijn de JAK-inhibitors interessant om te zien wat die op fibroblasten doen.
Ja.
En daar gaan wij dan nu naar kijken of we kunnen zien of die fibroblasten veranderen voor en na JAK-inhibitie.
En is er al data van JAK-inhibitoren bij patiënten met Crohn? Ik ben niet helemaal op de hoogte of dit soort type patiënten ook geïncludeerd zijn in de fase 3-studies, of dat hier specifiek naar gekeken is in subanalyses. Weet jij dat wellicht, Gerard?
Ja, er is net heeft er een stuk gestaan over die rol van de te helper 17 cellen.
Ja.
En vierde T-helper 17 krijgen dus een JAK1 met name, afhankelijk mechanisme bij fibrose. Dus dat is een heel interessante route. Je ziet natuurlijk bij de anti-T-helper 17 therapie in huidziektes en zo, dat zou nog wel iets kunnen zijn natuurlijk. Hè. Voor de inflammatoire ziekte werkt het niet, omdat je daar de T-helper 17 in balans hebt met de ja, als je daar remt, krijg je juist meer colitis. Dat kan. Maar dat zou zeker, ik denk dat dat de routing is. En ik weet niet dus zeker of de huidige jaakremmers het doen, maar het is zeker veelbelovend. Hè. Dus dat, dat die ook een antifibrotisch effect hebben.
Ja, het kan mogelijk ook een aanvulling zijn op die medicijnen die al dus op de markt zijn voor bijvoorbeeld longfibrose. Dat je misschien een combinatietherapie zou kunnen geven met jak of
Ook met die nieuwe technieken, met die PET-scanning, die trace imaging, zou het natuurlijk leuk zijn om het voor en na een jakremmer te bekijken.
Misschien een beetje speculatief, maar denken jullie dat deze middelen, die dan misschien voor andere ziekte al wel op de markt zijn, of dan die deze mechanismen die fibrose aanzetten, triggeren, dat die ook fibrose weer kunnen terugdraaien? Dus dat stroom wat is aangemaakt, dat dan weer vermindert? Of dat het vooral kan gebruikt worden om te voorkomen dat mensen fibrose en stenose ontwikkelen?
Ik ben benieuwd wat mijn buurman erover vindt. Ik denk dat je het wel zou kunnen terugdringen, eerlijk gezegd. Als je gewoon naar de pathogenese kijkt, dan zou dat moeten kunnen. Ik denk niet dat het een eindstation zou moeten zijn. Nee. Ja.
Hangt vanaf welke fase je zit. Kan zeker. In de huid gebeurt het heel erg met die collagenases die ze op de huid smeren. Hè. Er zijn ook pleisters van, als je gewoon zoekt naar scars. Hè. Dus alles wat we pleisters kunnen plakken en dan kijken van of het inderdaad weggaat. Het is zeker, in principe hangt wel van de fase af. Want dat zien we ook bij de resectiepreparaten. Als je in het midden van de stenose zit, waar al de bindweefsel verandert in spierweefsel. Dat is al veranderd. Dat is ten aanzien van die vraag van jou over ontsteking. Hè? Is dat met ontsteking niet dat is ontsteking gerelateerd? Hangt er vanaf. Kijk, die collagenen hebben meer functie dan alleen wondheling. Het is ook een signaleringsfunctie. Het signaling moleculen. Dus die trekken een bepaald, die maken bepaalde stijgers die een bepaald signaal afgeven. Dus je kunt je dan voorstellen dat er dan op een gegeven moment ontsteking al weg is. Maar de stijgers er nog staan, die voortdurend die signalen geven. Dan krijg je een soort ontstekings-onafhankelijk mechanisme.
Ja, dus de fibrose houdt ook de ontsteking. Die zorgt weer voor die visuele cirkel van ontstekingen.
Ja, de stijgers fibrose. Die er staan, de stugheid van het weefsel. Dat zie je dus ook dat die resectiepreparaten in het midden van de stenose ziet er heel anders uit dan de randen.
Ja. Nou ja. En grijpt dat ook aan, denk ik, op, want in jouw praatje, Marieke, ging het op een gegeven moment over een specifieke marker, die ik toevallig heb onthouden, podoplatin.
Planin.
Heb ik het toch niet helemaal goed onthouden. ik zat in de buurt. Bijna. Ik vond het ook knap dat
het
ik
zat. Vond het ook.
Ja, ik zat ongeveer in de buurt. Dat was verhoogd in je data in actieve colitis, in die blaadjes. En heeft dat... Ja, kan je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, dus dit is een marker voor de inflammatoire fibroblast. Ja. Dus ik denk nog even los van stenose, is dit gewoon een fibroblastkenmerk voor Crohn, voor colitis ulcerosa. En die herken je dus aan podoplanin. En podoplanin is ook wel hot nu in de kankerbiologie, waar het ook wordt geassocieerd als een soort CAF-marker, hè, dus cancer-associated fibroblast. En daar wordt natuurlijk wel gepoogd om te targeten. Dus ik weet dat er wat reuma-muismodellen zijn waarin ze wel die podumplanning proberen te targeten. En dat is natuurlijk heel interessant. En dat is denk ik ook de richting die wij in ons onderzoek op willen. Van kunnen we nou nog andere markers vinden op die fibroblasten die extracellulaire matrix maken? En kunnen we die targeten of moduleren? Ja. Dus dat is wel een voorbeeld inderdaad.
Nou, dit zou denk ik wel echt wel een mooi voorbeeld zijn vanuit... echt vanuit de pathofysiologie nadenken over welke markers zien we op basaal niveau en wat kunnen we dan eventueel targeten voor verder onderzoek. En dan denk ik, Gerard, springend naar jouw presentatie, waarin je eigenlijk heel mooi begon met wat is nou de huidige manier van fibrose of die stenosis diagnosticeren, in kaart brengen, maar ook behandelen, dat stroomschema. Zou je dat nog eens een keertje voor misschien de luisteraar die er niet bij was kunnen herhalen, hoe je eigenlijk zo'n stenose attaqueert in de kliniek?
Ja, nou, het meest voorkomend is dat je een ongeluk tegenkomt bij de scopie. Je doet de scopie en je ziet een beetje vernauwing. En dan is het een formeel is dan een stenose, is vernauwing zeggen we dan, maar een structuur is eigenlijk in een Engelstalige taalgebied, is dat echt de structuur. Die, als je niet met een gewoon beetje druk door die vernauwing heen kunt, dan is het een structuur. Ja. Dus meestal kom je gewoon bij de scopie ongeluk tegen. Dus dat is één punt. Het tweede is imaging. En eigenlijk is dan het mooiste om dat met een MRI te doen. Want dan heb je een goed beeld, het gaat snel. En je kunt de lagen goed zien, de lengte goed zien. De relatie met andere organen. Dus, maar een CT kan ook. Vaak in acute situaties, als mensen een echte ileus hebben, dan is het vaak een CT. Echo kan ook. Alleen echo is natuurlijk moeilijker, want dat moet je een goede getrainde persoon voor hebben. Ja. Je hebt niet het beeld moet je goed vastleggen. Prestenotische dilatatie is wat moeilijker. Want je moet die wandverdikking hebben en de prestenotische dilatatie en volumevernauwing. Dat is gewoon, het kan, maar het is allemaal even goed. Alleen in de praktijk is MRI denk ik de meest gebruikte methode.
Ja, en qua behandeling hebben we natuurlijk nu niet medicamenteuze behandeling. Daar zijn we hard naar op zoek. Maar de behandeling staat eigenlijk uit endoscopisch eventueel dilateren proberen.
Nou, de eerste is toch wel de ontsteking behandelen.
Ja, oké.
Dus dat is de eerste.
Toch de ontsteking. Ja. Precies.
Eerst ontsteking en, en die goed behandelen.
Ja.
En het tweede is inderdaad, als je hem tegenkomt, kan je gewoon direct oprekken. Ook al zie je ontsteking, mag je gewoon oprekken. Dat is niet verhoogd. Ik denk de grote belangrijke boodschap
goed, is dat niet, want heel veel mensen denken dat je dan mogelijk een hogere perforatiekans hebt. Maar dat is niet zo.
Nee, dus als er is al heel veel reactie omheen. He, om zo'n vernauwing zit al heel veel fibrose reactie. Dus het is hartstikke beschermd.
Ja, dat is ook een belangrijke boodschap, denk ik.
Ja, belangrijke boodschap. Dus je kunt, als je ontsteken ziet, je denkt van nou, hup, oprekken. Direct oprekken is gunstig. Dan heb je minder ontwikkeling van fistels. En ook minder ontsteking. Ja. Dus dat zag je ook met het verhaal van de chirurg na ons. Als je ook een plastiek al deed, zag je al minder ontsteking. Dus je ziet hem, direct oprekken. Dat zou ik doen met een ballon. Dat is veilig. Je kunt, als je de tijd hebt en je hebt op Demarie al gezien, zou ik hem gewoon eerst voorbehandelen met bijvoorbeeld een budesonide. Ja. En dan oprekken. Dus dat is, kan ook.
Dus dat heeft wel je voorkeur.
Heeft wel mijn voorkeur. Ja, dat is expert opinion. Heb ik gezegd. Dat doe ik zo. Ja. Ik denk, ja, dan heb ik toch alle informatie een beetje weg en dan kan ik echt de fibrose goed oprekken.
Tot hoeveel millimeter rek je dan meestal op?
Dunne darm mag 15 tot 18 millimeter. Hè? Dus dat doe je onder je kan het onder de lichting doen, zodat je hem kunt verstrijkt, maar het hoeft niet. Dus meestal 15 is genoeg. Maar als je kunt, en het is een beetje gevoel van hoe goed zit die ballon erin. En
wat is dan de success rate daarvan in de kliniek? Hoe vaak moet je nog? Hoe lang blijft zo'n stenose dan eigenlijk mooi opgerekt, om maar zo te zeggen? Of hoe vaak moet je er weer terug in?
Nou, je moet dus best wel vaak terug, nog een tweede keer. Later, in de loop van 2 jaar, heb ik gezegd zoiets van 80% of zo. 70% moet je opnieuw. Ja. Alleen de eerste, het werkt heel goed. Dus als je het 1 keer doet, als je het doet, hebben mensen direct klachtenvrij. Dus dat is mooi. Dus je hebt gewoon direct resultaat.
Ja. En wanneer zeg je nou van, nou, nu moet ik het wel heel vaak oprekken of om over te gaan tot bijvoorbeeld chirurgie?
De lengte is heel belangrijk. Ja. Als je hebt ons al eens uitgerekend, als elke 1 centimeter langer is 8% kans op chirurgie. Ah, dus dan kun je een beetje rekenen. Maar meestal zeggen we voor de ballon 5 centimeter. En als het erboven gaat, moet je al nadenken van nou moet het niet chirurgie. Want hoe langer het stuk wordt, hoe meer kans dat je toch chirurgie.
Maar is dat totaal of is dat elke centimeter langer dan 5?
Nee, totaal. Dus 1 centimeter, 8% kans op chirurgie.
Okay. Jeetje, dat is wel heftig. Dat is wel veel.
En dat is dus die lengte. En zijn er nog andere redenen waarom je zou zeggen, nou, we moeten nu toch maar dan...
Ja, als er een vistel natuurlijk, als er een vistel is, als er een absces is.
Ja.
En als het heel gehoekt ligt. En dus als je denkt van ik kom er niet goed. Hè, dus, en dat is natuurlijk wel een probleem met die oude anastomose. Hè. Dus, als er niet isoperistaltisch anastomose is of een end-side anastomose is. En dus wij hebben liefst gewoon een recht toe recht aan anastomose.
En wat zou dan, in eerste instantie de inflammatie behandelen, in tweede instantie dilateren, lukt dat niet? Eventueel chirurgie, tenzij het al überhaupt al te lang gerekte stenose is. Maar er zijn eigenlijk dus tot dusver nog geen medicijnen die echt specifiek dus fibrose targeten. Waarom is dat? Is het tot? Want het is denk ik een even groot probleem als inflammatie bij, of nou even groot in ieder geval een dusdanig groot probleem al jaren.
Ja.
Wat heeft dat tegengehouden, denk je? Is dat...
Nou, veiligheid ten eerste. Hè. In de transplantatiewereld hebben we natuurlijk altijd de mTOR-remmers gehad.
Mm-hmm.
Wat ook een heel belangrijke remmer is voor fibrose, antifibrotisch effect. Alleen, dat durfde natuurlijk niet na een operatie bijvoorbeeld, want dan heb je ook de wondgenezing gestoord.
Mm-hmm.
Dan had je meer complicaties met naadlekkages. Dus veiligheid is natuurlijk een heel belangrijk punt. Er zijn natuurlijk heel veel targets, hebben we gezien hè, in het verhaal. Maar relatief weinig patiënten, want de progressie is natuurlijk niet zo snel. Hè. Dus 10% in 5 jaar... het is een langzaam proces, dus je hebt eigenlijk relatief weinig patiënten waar je ook tijd moet hebben om het te beoordelen.
Dus je moet patiënten heel lang behandelen om te zien of het echt significant verschil
heeft.
Ik denk wel dat voor veel patiënten nu, er zijn best veel patiënten in de kliniek die nu het stadium hebben van goh, het dilateren lukt niet, anders is het chirurgie.
Ja.
Dus ik denk dat er heel veel patiënten zijn die zich graag lenen voor als er dan ook al iets is, om dat toch te proberen dan wel niet in trial verband, want de andere optie is chirurgie, dat is natuurlijk een beetje het eindstadium daarin.
Nou, je zegt al, dit zou ook mijn trial design zijn. Dat heb ik ook voorgesteld, om dat pirifenidone oraal te geven in een verpakte vorm, in de colopulse technologie.
Kun je nog even 1 keer vertellen wat voor medicijn dat is?
Pirifenidone, dat is voor de longfibrose, waar je net al over had. Dat is een heel mooi middel, wat je dus, maar alleen geeft die bijwerkingen met maagklachten, gastritis en zo, dus als je die nog verpakt, En dan in een capsule of en dan het ilium aanbiedt, dan zou je dat prima kunnen doen in bijvoorbeeld in de wachttijd voor de chirurgie.
Ja, ja.
En dan kijken van nou, wie misschien klaart het op voor elkaar, dan hoef je niet op te
doen. Ja, en wat houdt dat dan tegen? Want er zijn wel meerdere medicijnen die off-label voor iets anders toch gebruikt worden en heel goed werken.
Ja, ja nee, zeker. Maar het is toch de kosten van zo'n trial. Ik heb met de fabrikant hierover gesproken en dan zie je ook wel dat er weer andere middelen belangrijker vinden. En dan focussen ze zich alleen bijvoorbeeld op longfibrose en hebben ze geen belangstelling voor een testinale fibrose. En het is, ja, het is altijd een die moet ook een beetje moet meezitten in een bepaald ontwikkelingswerk dat mensen dat willen doen.
Maar zijn er niet, want los van een trial natuurlijk die heel duur is, zijn er bijvoorbeeld pilot-experimenten geweest waarbij dit gewoon aan een aantal patiënten in een case series is gegeven of
dat zou wel. Muismodellen.
Wij hebben het op humane fibroblasten.
Oké.
Okay. Wat zijn de resultaten in die fibroblasten of in die muismodellen?
Ja, het werkt perfect.
Ja? Ja. Goed. En hoe snel zie je dan dat die fibrose weer afneemt?
Oh, behoorlijk snel. Zodra je de. Het is echt een aanmaak-afmaak. Het wordt voortdurend afgebroken. Mm-hmm. Dus aangemaakt, afgebroken. Dus als je dat proces kunt stoppen, dan gaat het wel vrij snel. Dus ik denk binnen een week of zes, dan ben je al heel eind.
Dus als iemand op de wachtlijst staat voor chirurgie, waar we het net over hadden, over 12 weken gepland voor een operatie. Ja. En je start het, dan is goed. Ja. Het is
kijk naar je eigen litteken. Maak maar eens litteken. Ja. Kijk maar zo snel dat er rust komt.
Ja, het klinkt, wel, klinkt echt als een gap die vrij. Gemakkelijk
ik moet zeggen, ik vind het wel verrassend, want ik ging ook voor deze podcast even kijken op clinical trials. Ja. Van wat is er nou lopend? En dat is zo bizar weinig. Ik was daar toch wel verbaasd over. Terwijl er wordt best wel veel over gepubliceerd. En dat is veel basic science, zeg maar. En translationeel. Maar hoe weinig er dan nog nu vertaald wordt naar clinical trials, dat vond ik wel opvallend.
Ja. Ja.
Want, dat nieuwe orale middelen wat ik noemde, hè, van wat nu ontwikkeld wordt. Die ALK1, die oraal middel wat echt ilium wordt opgenomen. En wat echt specifiek op die fibroblasten werkt, dat is wel een leuke hoor. Die komt er wel aan, dus voor de darm.
Ja.
Dus, maar het gaat langzaam. Ja. En andere organen gaan ons dus voor, eventjes.
En wat zou dan, dus er zijn dus een aantal studies, heb je genoemd in je presentatie. Ik weet niet of het te ver voert om ze allemaal op te noemen, maar er lopen in ieder geval dus een aantal studies naar potentiële medicijnen. En wat is, en je hebt al aangegeven, degene die jij het eigenlijk het beste denkt te vinden of die mogelijk in korte tijd op de markt komt. Wat is denk je de toekomst van de medicamenteuze behandeling? Welk medicijn of welk type pathway is dat de TGF-beta? Moeten we toch echt bij de stromale cellen? Podoplanin, zeg ik het goed? Nu wel. Moeten we die gaan remmen? Hoe zie jij dat?
De vraag is, moet je de aanmaak remmen of de afbraak stimuleren? Of moet je het signaal wat de trigger geeft remmen? Ik denk dat daar het meeste winst in zit. Dat je dus in de signaaltransductie van het signaal wat komt van de signaalfunctie van die collageningen en van de fibroblasten. En mesenchymale cellen waar jij het over had, dus de myofibroblasten. Dat daar je moet targeten.
Ja.
En het is wel grappig, er is nu ook weer een paper gepubliceerd waarin ze eigenlijk 1500 FDA-approved drugs hebben getest op fibroblasten. Ja. Dus ze hebben die eerst gestimuleerd, maken daar myofibroblast van en kijken daarna met welke van die 500 approved medicijnen, want dat is natuurlijk makkelijk, kan je dat weer omlaag brengen. En daar komt dan nu een antischimmelmiddel naar voren. Dus dat zijn wel op zich grappige ontwikkelingen. Ja. Die ze dan ook nog testen in een varkensmodel met een structuur. Wel van de bovenste tractus digestivus, maar toch. Dus ja, dat zou natuurlijk ook snelle shortcuts kunnen zijn. Ja. Dat je toch kijkt van, hebben we niet toch al medicijnen in ons assortiment die iets kunnen doen, iets antifibrotisch kunnen doen. Dus dat zijn leuke ontwikkelingen, denk ik.
En zijn er denk je ook medicijnen die bijvoorbeeld die TGF-beta pathway remmen? Want dat is natuurlijk wel...
Ja, die hebben we zelfs gehad natuurlijk bij IBD.
Ja.
Wat niet heel succesvol was. Dus ja, dat zijn wel gevaarlijke pathways om in te grijpen. TGF-beta speelt zo'n grote rol. Ik vind dat zelf wel een beetje tricky. Dus ik weet niet of dat de kans
daar
is.
Ligt, daar ligt niet de kans om dit probleem...
Ja, hij heeft meer functie dan alleen de fibrose. Dat is ook een key drivers van een heleboel processen.
Ja. Maar zoals het klinkt en zoals ik ook uit beide van jullie praatjes heb kunnen zien, is er veel aan de gang op dit gebied. En ondanks dat... dat je de trials dat je het gelimiteerd vindt in het aantal. Nou, Filip, bij jouw praatje toch nog best wel mee. Dus is in ieder geval meer in ontwikkeling dan ik had gedacht op voorhand. En dat is denk ik mooi om te zien. En hopelijk, Gerard, kun je toch ooit die trial doen met dat medicijn bij longfibrose. Ja. En Marieke, vind jij eigenlijk meer toch de pathways en de key naar wat er nou echt gebeurt op basis van pathofysiologie. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor het deelnemen aan deze podcast. Voor jullie presentaties op de DDD. En je enthousiaste verhalen hier in onze podcast. Dankjewel.
Jullie ook bedankt.
Jullie bedankt.